Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Drugsgerelateerde explosies, gewoon in woonwijken. Meerdere doden, zoals Peter R. de Vries, door het Marengo-proces tegen kopstuk Taghi. En politie en justitie die er echt dag en nacht mee bezig zijn. En hoewel ze het er nu niet over hebben, wordt dit misschien wel een van de belangrijkste dossiers van een nieuw kabinet. Hoe diep de onderwereld in onze samenleving is verankerd en wat de beste aanpak is, dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. En ik heb al 4 geweldige gasten gehad en vandaag sluit ik de week af weer met een bijzondere gast. Haar naam is Aise Simme. Zij is strafrechtadvocaat bij Takens Admiraal Advocaten. Doet dit werk al 17 jaar. Begon ooit bij Spong Advocaten. Gerrit Spong is hier ook trouwens vaak bij de Big Five geweest. En nu verdedigt ze Camille E., een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. En, voor onze luisteraars extra leuk, ze is co-host van de podcast Napleiten op deze zender. Aise, fijn dat je er bent.
Goedemorgen, leuk om hier te zijn.
Ik ga straks natuurlijk met je uitgebreid praten over de verharding in de drugswereld en hoe dat iedereen treft. Maar eerst wil ik beginnen met een persoonlijke vraag aan jou. En dat is, wat fascineert je zo aan de wereld van het strafrecht?
Ja, dat is lastig. Wat fascineert me, de verhalen, de mensen. Niets is wat het lijkt, maar tegelijkertijd kan je niets is wat het lijkt op 2 manieren uitleggen. Soms is het veel erger en heftiger dan op het eerste oog, omdat je ook via je cliënten het echte verhaal erachter weet. Mm-hmm. En tegelijkertijd kan iets wat eigenlijk niet zo heftig is wel heel heftig overkomen. Dus dat maakt dat een dag in het leven van een advocaat eigenlijk altijd anders is.
En schrik je dan wel eens zelf?
Nee, inmiddels schrik ik niet. Soms vraag ik me ook wel eens af, en dat bespreek je dan met naasten. Ben ik niet afgestompt? Heb je niet het idee dat je wereldbeeld als advocaat anders is geworden dan dat van de gemiddelde burger? Mm-hmm. En soms corrigeren me naasten me wel. En heb je wel het besef van, nou, zo ervaar ik dat niet. En ik snap eigenlijk niet zo goed waarom jij zeg maar de nuance wil opzoeken bij strafrechtelijke problemen of problematiek. Dus en de wil om te kijken vanuit het verdachte perspectief.
Ja, ja. En waarom doe je dat dan toch? Waarom is dat voor jou wel belangrijk?
Ja, misschien is het mijn advocatenhart, misschien is het ingebed, het is een gewoonte geworden. Het is altijd de nuance zoeken, mm-hmm, bespreken, bespreekbaar maken en overtuigen.
Ja.
Dat is eigenlijk
maar het komt niet ergens vandaan of zo, uit een diep verleden, dat je zegt van, ik heb veel met onrecht te maken gehad. Nee. Of dat dingen toch anders liggen.
Nee, eerder andersom, dat ik in mijn jeugd wel eens wat qua jongens dingetjes heb gedaan. Allemaal niet alles in het net.
Nee. Ja. Maar het is interessant om te horen, want ik heb eerder ook bij de Big Five met Peter R. de Vries een uitgebreid gesprek gehad in de Big Five van de strijders. Overigens een half jaar voordat hij overleed. En hij vertelde ook dat hij niet zo'n net jongetje was vroeger. Dat hij ook wel een beetje stout was. En wel eens bij de VND, geloof ik, had gepikt een pen. Dat was dan nog wel weer mooi. Want,
Wilde ermee schrijven.
Maar hij realiseerde zich heel erg hoe makkelijk je in het verkeerde bakje kunt komen. In het verkeerde leven kan stappen.
Ja. Dat begrijp ik ook. Maar ik heb niet echt het idee gehad dat ik op een soort van kruispunt ooit heb gestaan. Dat ik linksaf kon of rechtsaf. Zo was het niet. Mm-hmm. Maar het idee dat het wel heel makkelijk kan gaan. Wat maakt dat iemand het goede pad kiest en een ander weer het verkeerde pad kiest. Dat heeft wel erg te maken met de omstandigheden waarin je bent opgegroeid. Wat je hebt meegekregen. En dat is natuurlijk wel iets wat heel zichtbaar is in de criminaliteit. In de regel zijn dat geen hoogopgeleide, rijke, bemiddelde mensen.
Nee. Dat komt dat een paar keer later terug in deze uitzending. Dat het echt ook een ongelijkheidsprobleem is, waardoor dit soort mensen de stap nemen. Daar gaan we straks nog veel uitgebreider over praten. Want jij krijgt die jonge jongens voor je. Overigens, ik zei natuurlijk bij de introductie, Camille E., dat is een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Hij zou de chauffeur zijn geweest. Maar er wordt ook gezegd, mogelijk is zijn rol veel groter geweest. Dat hij ook bepaalde routes al heeft gelopen om in kaart te brengen hoe Peter R. de Vries omgelegd zou kunnen worden met die verschrikkelijke dag die we toen hebben meegemaakt. Je wordt op een gegeven moment gevraagd als advocaat. Is het dan meteen bij jou zoiets, ja, dat ga ik doen?
Nee, toen mij die vraag werd gesteld, heb ik eerst met mijn kantoorgenoten, mijn partners op kantoor, Ralf Takens en Alexander Admiraal, heb ik gebeld, heb ik gesproken. Jongens, dit komt op mijn pad. Ik wil dit niet in mijn eentje gaan doen. Vanwege de hardheid in het proces, maar tegelijkertijd ook om wat er speelde, de impact in de samenleving. Want het was al wel vroeg na 6 juli, dus het was ergens in de zomer, augustus meen ik. Dus dat heb ik overlegd met hoe zij er tegenin, of hoe zij er naar keken en of zij zich ook met die zaak wilden bemoeien, of zij geen bezwaren hadden. Nou, uiteindelijk vonden zij dat niet bezwaarlijk en heb ik de verdediging op me genomen met mijn kantoorgenoot Alexander Admiraal.
Ja, maar toch wel de lastigheid dat zo'n zaak onder een vergrootglas ligt. Dat is dan wel even iets waar je mee bezig bent. Wil ik dat wel? Want ik hoor bij jou steeds van een podcast vind ik leuk, of als het de diepte ingaat, hè, denk ik ook zoals hier bij de Big Five. Maar verder liever niet voor mij.
Ik ben niet een mediapersoonlijkheid. Het gaat mij niet om om zichtbaar te zijn in het nieuws of iets dergelijks. En ik dacht wel juist met deze zaak dat je misschien heel veel negativiteit over je heen zou krijgen. Niet ik alleen, maar ook mijn kantoorgenoten. Dat je daar voorzichtig in moet zijn. Dus ja, mijn wens om iemand te verdedigen raakt hen ook. Dus ik wilde dat gewoon goed afgekaart hebben.
Omdat die zaak Peter R. de Vries natuurlijk heel gevoelig ligt bij de Nederlandse maatschappij ook.
Ja, en dus mogelijk een baksteen door de ruit, lelijke mails, doodverwensingen, et cetera. En ja, dan vind ik ook, dan is het niet aan mij om die beslissing alleen te nemen.
Nee.
Dat moet een gedragen beslissing zijn.
En merk je dat ook, dat het negatief op je afstraalt?
In het begin kregen wij wel wat lelijke mails. Zeg maar de eerste openbare zitting in oktober 2021, rondom dat punt, waren er wel wat meer negatieve dingetjes. Maar ook weer niet super heftig. Minder dan ik had verwacht, om heel eerlijk te zijn. En dat is ook gewoon eigenlijk afgezwakt. Dat is niet meer aan de orde.
Nee. Uiteindelijk mag jij natuurlijk inhoudelijk niks over deze zaak zeggen, want het is een vertrouwensrelatie die je met jouw cliënt hebt. We weten wel dat vlak voordat de uitspraak kwam, eigenlijk werd gezegd dat deze zaak over moest, hè, omdat er nieuwe getuigen werden aangedragen. Er was ook een moment dat Camille opstond en zich richtte tot de kinderen van Peter R. de Vries, van ik heb jullie vader niet vermoord. Is dit zo'n moment in zo'n zaak die jou toch dan even doet schrikken van wat doet hij nu? Of is dat iets wat je hem adviseert?
Ik schrok er niet van.
Nee.
Maar het was ook geen advies. Maar je houdt rekening als advocaat met mogelijke dingen die op zitting gebeuren. Dus nee. Het was een reactie op het aangesproken worden door de familie de Vries.
Ja.
En dat snapte ik wel.
Ja. Maar is het dan eigenlijk onverstandig om zoiets te doen?
Nee, helemaal niet.
Nee.
Nee, want kijk, de familie de Vries heeft hem ook persoonlijk aangesproken met naam en toenaam. En ook gewoon de familie erbij betrokken. Dus ik snap wel dat je als verdachte denkt. En zijn rol is niet die van degene die hem mogelijk heeft doodgeschoten, maar degene die hem daar naartoe heeft gebracht. Onder die omstandigheden, dan moet je het gewoon benaderen als een leek. Voelt hij dat anders?
Ja, en waarom zou je hem dat niet geadviseerd hebben? Want je zei, ik heb het hem niet geadviseerd.
Omdat het volgens mij op dezelfde zitting gebeurde en ik van tevoren niet wist wat Kelly de Vries in haar slachtofferverklaring zou zeggen.
Ja.
Dus het gebeurde spontaan op zitting.
Uiteindelijk is het zo dat in deze zaak, maar ook als we naar heel veel van dit soort zaken kijken, dat drugs eigenlijk, en wij maken de Big Five van de drugscriminaliteit, helemaal niet in die zaak benoemd wordt. Terwijl er wel een duidelijke relatie is, hè, met die zaak tegen Tachi, het Marengo-proces. Tachi is groot geworden met drugs. Waarom wordt dat buiten beschouwing gelaten?
Ja, ik heb mijn ideeën daarover. Het Openbaar Ministerie weet dat beter, maar het Openbaar Ministerie zegt dat eigenlijk niet. Maar de stelling van het Openbaar Ministerie is altijd geweest: Ridwan Taghi heeft zijn centen verdiend met de drugshandel, internationale drugshandel. Mm-hmm. Heeft daar heel veel geld mee verdiend. En vervolgens zijn daar door moorden aan de orde geweest. Nou, voor die moorden wordt hij verantwoordelijk gehouden. Is hij ook onlangs veroordeeld. Maar mijn inschatting is dat het Openbaar Ministerie die drugszaken erbuiten heeft gelaten, omdat het dossier anders immense proporties zou krijgen. Dat je nog langer bezig bent met één proces. Het proces zoals het nu is duurde al, denk ik, 5 jaar.
Mm-hmm.
Met allerhande drugszaken erbij wordt het alleen maar erger. En op een gegeven moment moet je ook als Openbaar Ministerie afwegingen maken. Als ik iemand al vervolg voor, zeg maar wat, 6 levensdelicten en een paar voorbereidingen daarvan. En mijn straf wordt leven, mijn eis wordt levenslang. Wat is dan de meerwaarde van de vervolging voor drugsfeiten?
Ja.
Je kan niet meer vragen.
En het zijn praktische overwegingen ook. En het speelt dan ook mee dat ook die instanties, want dat viel ook deze week een aantal keer, toch ook met hele grote tekorten zitten, waardoor ze ook niet alles op die manier kunnen rechercheren. En het ook lastig wordt in de hoeveelheid.
Nou ja, dat rechercheren, dat weet ik niet. Marengo is een zaak die aan de ene kant is gebaseerd op verklaringen van een kroongetuige. Die heeft verklaard over de hoed en de rand. Maar tegelijkertijd door Sky en Encro, zeg maar de PGP-communicatie die is gekraakt door het Openbaar Ministerie, hebben zij op basis van die berichtenverkeer hebben zij wel een heel goed beeld gekregen wat daar allemaal gaande was. En ik kan me niet voorstellen dat de politie, die dus ook in die berichten heeft gelezen, dat ze zich alleen maar hebben beperkt tot de levensdelicten, zonder dat ze enige blik hebben gehad op de drugshandel.
Ja, en dat ze dus dat ze hebben dat beeld wel, maar je moet natuurlijk wel iets verder doorrecherceren, wil je het echt goed kunnen aanvullen, die gegevens, ja, die je daar vindt. Hè? En dat kan natuurlijk met capaciteitsgebrek ook te
Tuurlijk,
maken hebben.
Tuurlijk, want het lezen is één, maar je zal er ook een dossier van moeten maken. Je zal het moeten opstellen, dat doe je niet in je eentje. En dat kost ook tijd en geld.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Ayse Simmer, ook bekend van de podcast hier op deze zender Napleiten. Op het moment dat we naar jouw vak kijken als strafrechtadvocaat, vertelde Sven Brinkhoff, die ik eerder sprak, hoogleraar aan de UvA strafrecht, die zei: ik zie de moord op Dirk Wiersum echt als de 11 september van de advocatuur. Kijk jij daar ook zo naar?
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Ja, op het moment dat ik begreep dat jij van een vriendin uiteindelijk dit appje kreeg dat hij was overleden.
Ja.
Wat waren de eerste gedachten die door jou heen gingen?
Verdriet. Heel veel verdriet. Ja.
Ja, want je kende hem ook,
ja,
goed. Ja.
Ja.
Is het nog moeilijk voor jou om erover te praten?
Nou ja, ik denk dat je aan mijn stem hoort. Ja, of dat de luisteraar aan mijn stem
ook
hoort.
Ja.
Ja, dat komt dan toch op onverwachte momenten. Ja.
Ja. En wat zegt dat? Dat gevoel er nog zo diep in zit?
Ja, het is volstrekt onnodig geweest. Het slaat nergens op.
Nee.
Nee.
En het slaat nergens op? Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, de reden dat Dirk om het leven is gebracht dient geen enkel doel. Het is nutteloos. Het is zonde.
Ja.
En ja, ik had hem een heel vol en rijk leven gegund.
Ja. En ik deel dat met jou, hoewel ik hem niet kende. Ja. En jij echt met hem bevriend was. Dus
ik kende hem.
Je kende hem, ja. Oké. Zakelijk bevriend, zou je kunnen zeggen.
Ja, collegiaal.
Collegiaal.
Ook wel van borrels en dergelijke.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik op zijn verjaardagen kwam.
Nee.
Maar ik kende hem wel. Ik begroette hem ook. We hebben ook in de tijd die hieraan vooraf gaat ook wel in de rechtbank, in gevangenissen met elkaar kort gesproken. En dan kwam het soms eventjes over de bijstand aan de kroongetuigen. Maar op andere momenten ook weer niet. Het was een hele bevlogen, leuke advocaat,
ja,
man.
Dat,
ja.
Dat hoor je overal terug. En dan snap ik heel erg jouw woorden van slaat nergens op. Vanuit de harde drugswereld, waar ik natuurlijk geen onderdeel van ben, maar we bekijken het allemaal zo, zullen zij zeggen: dit is een signaal naar anderen van watch out wat je doet. Dus voor hun slaat het wel ergens op.
Nee, kijk, voor degene die hierachter zitten, zal het een doel hebben getroffen. Ik weet dus niet of dat doel ook daadwerkelijk is waargemaakt. Want Dirk is noodgedwongen gestopt met de rechtsbijstand aan de kroongetuigen. En daarna heeft de kroongetuige ook gewoon weer bijstand gehad van andere advocaten.
Ja. Uiteindelijk is het zo dat natuurlijk er meer moorden hebben plaatsgevonden. In het totaal maakte die net zoveel indruk op je? Ik noemde net al Peter R. de Vries. We hebben ook de broer van de kroongetuige gezien.
Nee. Niet. Kijk, de broer van de kroongetuige, dat hoor je, dat lees je. Dat maakt natuurlijk zakelijke impact. Maar bij Dirk was dat echt een heel ander verhaal. Peter R. de Vries vanwege zijn bekendheid. Vanwege het feit dat hij elke week, ik denk 3 keer per week op televisie was, krijg je toch iets mee van die man. En ik hem ook wel in de rechtbanken wel eens had gezien. Maar de band was gewoon heel anders. Ik had geen band met Peter R. de Vries. Dus ja, dan ervaar je ook zoiets anders.
Ja. En wat zegt het jou in het totaal over de drugswereld? Hè? Want deze Big Five gaat over de drugscriminaliteit. Wat zegt het dat dit nu allemaal gebeurt? Want dit is toch een nieuw fenomeen voor ons ook allemaal.
Klopt, ja. Wat zegt het? Dat het verhardt. Dat ook in de criminaliteit de grenzen worden opgezocht. Dat problematiek die ze onderling met elkaar hebben niet meer daar wordt beslecht. Maar ook mensen die daar niet mee te maken hebben, ook slachtoffer kunnen worden daarvan.
En waarom is dat? Want ik bedoel, jij krijgt steeds meer van dit soort drugsgerelateerde zaken. Dus daardoor leer je die wereld ook op een andere manier kennen dan dat ik hem leer kennen. Ja. Waarom is dat?
Ja, en dat is dus het hele lastige. Je merkt in ieder geval, ik denk elke strafrechtadvocaat die zich bezighoudt met stevige strafzaken, die merkt heus wel de verharding. Maar het is ook heel gevaarlijk om daar zelf conclusies aan te verbinden, omdat je het uiteindelijk allemaal niet zeker weet.
Nee.
Dus ik vind het heel lastig om te pinpointen, waar komt dit nu door?
Ja.
En wat is nou de verklaring dat dit is gebeurd? En dan heb ik het over Peter R. de Vries, Dirk en de broer van de kroongetuigen.
Maar zijn er wel bepaalde gedachten die je daarover hebt waar je iets mee zou kunnen delen, zonder dat je zegt, dit is een keiharde conclusie die ik hier ga trekken?
Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Kijk, dat Marengo-proces, en dat zeg ik als buitenstaander, want ik zit niet in die zaak, is een proces met heel veel excessen. Dat zie je niet vaak. Dat zie je bijna nooit.
Mm-hmm.
En in dat proces komt het allemaal samen op de een of andere manier.
In ieder geval heeft het invloed op jullie werk als advocaat. En daar heeft ook mijn vorige gast, hoogleraar aan de UvA strafprocesrecht, Sven Brinkhoff, een vraag voor aan jou. Want we hebben altijd de kettingvraag. En luister maar wat Sven van jou wilde weten.
Ook ik heb, net als eerdere sprekers, gedubt over welke vraag. Maar welke vraag nu naar boven komt, is toch de vraag naar de drijfveren. Wat drijft je om als strafadvocaat actief te zijn, gegeven toch wel de gespannen situatie waar we, dat hebben we dit uur ook over gehad, nu in zitten met de dreigingen die er zijn, met de kwetsbaarheid die je als advocaat ook hebt in de rol waarin je stapt. Wat zijn dan jouw drijfveren om dat te doen, te blijven doen? En is daar misschien een verandering in gekomen door alles wat er de laatste jaar is gebeurd?
Ja.
En nu wil je een antwoord van mij?
Ja.
Mijn drijfveren om strafrechtadvocaat te worden, die zijn eigenlijk nog steeds aanwezig. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ik houd van de strijd in de zittingszaal. Het is een slimme strijd. Het is niet vechten op straat. Het is strijden met intelligentie. Het is strijden voor de underdog, voor de persoon die in een hele netelige situatie zit. Ook toch wel een stukje dat je denkt, nou, ik ga even Robertje vechten met het Openbaar Ministerie. Dat zijn allerlei elementen die dit werk leuk maken. En dus ook nog altijd mijn drijfveren zijn. Is er door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren iets veranderd aan mijn drijfveren? Ik denk het niet. Want wat je ziet, na Dirk met name, dat is voor mij het keerpunt. Misschien was het wel ietsjes eerder, maar dat is wel voor mij dat punt geweest.
Ja.
Dat het Openbaar Ministerie steeds feller in de wedstrijd is gaan zitten. Steeds meer en vaker in zaken waar het om ofwel stevige drugscriminaliteit gaat of om levensdelicten of pogingen en voorbereidingen daartoe. een soort van het doel heiligt de middelen redenering aanhangen. Mm-hmm. Zij zoeken ook de grenzen op. Die criminaliteit die verhardt, het Openbaar Ministerie doet ook mee in de manieren waarop ze de boeven willen vangen. En dan moet je gewoon heel voorzichtig zijn. En ook gewoon als advocaat ben je dan noodzakelijker om ze te wijzen dat hier de grenzen worden opgezocht. In sommige gevallen gaat het Openbaar Ministerie er overheen. En dan is het je taak als advocaat om aan rechters eigenlijk weer duidelijk te maken wat de fundamenten zijn van een eerlijk proces. En dat bepaalde handelingen een doel heiligt de middelenredenering niet altijd maar de beste weg is.
En uiteindelijk gaat dit natuurlijk ook over ons allemaal. Hè? Want ik heb veel interviews ook gehad met gerenommeerde advocaten. En Ines Wesky bijvoorbeeld ook. En die geeft dat ook heel duidelijk aan. Die nu trouwens nu zelf in het verdachte bankje zit. Maar die geeft aan, op het moment dat je dat niet meer doet, zijn we allemaal overgeleverd aan de willekeur ook van anderen. Dus we moeten blijven strijden, ook al heb je iemand voor je waarvan de maatschappij denkt dat is echt een fout iemand?
Klopt.
Ja.
Ja, dat kijk, Ines heeft helemaal gelijk daarin natuurlijk. Want op het moment dat je zegt, hij is een boef en hij verdient al die rechten niet omdat wij hem een boef vinden, ja, dan zijn we uiteindelijk op den duur aan de aap
gelogeerd. Ja. 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 En toch zag je bij haar ook in het Buitenhof-interview dat ze wel denk jeetje, ik weet niet, heb je het gekeken?
Afgelopen zondag met Twan Huis, bedoel je? Ja, ik heb het gezien.
Ja, en dan vertelt ze ook over de harde aanpak waar zij zelf dan in een bunker met heel slechte begeleiding eigenlijk, waar ze in een heel klein betonnen ruimtetje uiteindelijk mag luchten met een rooster erboven, waarvan ze zelf niet eens het bestaan wist, maar je voelt ook bij haar wel van, ik heb alles gegeven al die jaren vanuit die drive die jij ook benoemt. En ja, je vraagt je dan af, is het allemaal waard eigenlijk?
Nou, ik zou er nu nog niet mee willen stoppen en met ogen aan de wilgen willen hangen. Zeker niet. Nee.
Heb je het niet overwogen, ook met het gevaar wat erbij komt, toen Dirk werd vermoord?
Nou, dat heb ik ook wel eens gezegd ook. Dat ik die dag van het overlijden van Dirk, ik begon bij het Hof in Amsterdam, op het IJdok. Later had ik nog een zitting in de rechtbank in Amsterdam, hier in Amsterdam-Zuid. En er waren allerlei bijeenkomsten tussen de zittingen door, waarbij ik me op die dag eigenlijk voor het eerst en ook wel weer voor het laatst meer verbonden voelde met andere toga-dragers, dus officieren, advocaten en rechters, dan met cliënten. En het hele gekke aan die dag was dat mijn zitting die ik had die dag, dat was een verdachte, dat waren meerdere verdachten, die het Telegraafgebouw, die verdacht werden van het beschieten, of nee, het een aanslag plegen op het Telegraafgebouw. Dus ook weer een aanslag op de media. En we zaten daar met een grotere groep advocaten. En ik weet nog wel dat ik op die dag tegen een collega-advocaat zei, ja, waar zitten we ons voor in te spannen? Geef hen, en dat was misschien een beetje het voetvolk van de grote bazen, geef hen een paar duizend euro en ze knallen mogelijk je kop eraf als advocaat. Yeah. Dus dat besef, dat hoorde voor mij echt bij die dag. En toen heb ik ook wel een beetje in het verdriet, in emotie gezegd, ik stop ermee en ik ga een bloemenstal beginnen.
Ja.
Ik ga een plukboeketten verkopen.
Maar toch is het dus heel snel gekeerd, uiteindelijk.
Ja.
Terwijl ook met zo'n Camille Ezaak, weet je, je zit best wel in de spotlights nu van die hele harde wereld die echt nu een andere aanpak heeft. Ben je dan niet bang?
Nee, dat is dus ook het gekke. Er is geen seconde dat ik me angstig heb gevoeld, juist vanwege die zaak of bepaalde andere cliënten.
En dit is wat jullie eigenlijk allemaal zeggen vanuit de bovenwereld, hè, die met die onderwereld zaken doet. Peter R. de Vries heeft dat hier gezegd. Ines Wesky heeft gezegd, ik ben niet bang. Nou, je ziet wat nu. Dat is dan niet de onderwereld, maar als gevolg van die onderwereld, dat ze, ze is wel echt nu keihard geraakt en wist niet wat ze overkwam. Is het niet naïef om zo te denken?
Ongetwijfeld. Kijk, dat is dus ook wel iets. Als ik dit bespreek met collega-advocaten, die snappen het en die hebben aan een half woord genoeg. Als ik het bespreek met niet-advocaten, niet-juristen, zoals met jou nu, dan krijg ik ook deze vragen wel terug. Van ja, is het dan niet naïef? En hoe kan het dan dat die angst er dan wel eventjes is geweest en dan is dat ook weer weggeëpt? Geen idee. Ja, misschien moeten wij onze advocaten ook gewoon eens allemaal laten doorlichten. Ja, precies, kijken waar de fout in zit in ons DNA. Ja. Geen idee.
Nou ja, ik denk dat bij jullie, dat was bij Peter R. de Vries in ieder geval zo, on bended knee is no way to be free. En uiteindelijk ook gewoon gaan staan voor het onrecht en dat we veel meer moedige mensen nodig hebben. Is dat het?
Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook zo lastig om over jezelf te zeggen. Ik ben zo'n moedig mens en ik ga op de barricade.
Ja.
Ik doe gewoon uiteindelijk mijn werk. En ik doe dat omdat ik het leuk vind om te doen. En zolang ik het leuk vind om te blijven doen, gaat het ook gewoon verder.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de georganiseerde misdaad die zich met drugs bezighoudt. Eerder deze week sprak ik erover met de bekende misdaadjournalist John van den Heuvel. Hij vindt dat we een pilletje of een lijntje coke te normaal zijn gaan vinden en pleit voor een andere aanpak. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ayse Simon. Zij is strafrechtadvocaat bij Takens Admiraal Advocaten. Ben je trouwens eens met John van den Heuvel? Dat lijntje en dat pilletje, dat we dat eigenlijk een beetje te normaal zijn gaan vinden. En dat we uiteindelijk, als je dat doet, ook meedoet aan deze harde wereld indirect.
Ja, ik snap de gedachte. Drugs is heel normaal geworden. Hij zegt we, maar goed, er zijn genoeg mensen die geen enkel vorm van drugs gebruiken. En ik vind het wel zwaar aangezet om zeg maar een festivalganger die een pilletje doet verantwoordelijk te houden voor de hele organisatie die erachter zit met alle zware criminaliteit van dien. Dat gaat mij te
ver. Maar zonder vraag geen aanbod. En dan wordt die wereld natuurlijk wel op een bepaalde manier geraakt. Die wereld is alleen maar groter aan het worden omdat er meer gebruikt wordt. En dat is ook wat waar het buitenland ons soms op aanspreekt. Van kan het niet wat minder, want wij hebben er ook last van.
Ja, maar eigenlijk houd je dan moreel gezien een gebruiker van drugs verantwoordelijk voor de liquidatie van een ander. Ja, dat gaat
jou te ver.
Dat gaat mij echt te ver. En ik snap misschien nog wel dat John van den Heuvel dat vanuit zijn situatie zondebokken probeert te zoeken. Maar tegelijkertijd een morele verantwoordelijkheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid, dat zijn gewoon hele gescheiden dingen.
Laten we praten nog in dit half uur wat dan wel oplossingen zouden kunnen zijn. Komen we straks op, bijvoorbeeld legaliseren van harddrugs. En jouw werk en de jonge jongens die je uiteindelijk voor je krijgt. En laten we daarmee beginnen, want uiteindelijk zie je bij jou dat je eerst hele andere zaken deed. Diefstal, inbraken, geweldsincidenten, ook drugs een beetje. Maar die drugsgerelateerde zaken zijn er veel meer geworden. Ja. Onder andere een van de verdachten op de moord van Peter R. de Vries die hier nu bij staat, Camille E., ook wel de Pool genoemd. Hoe komt dat jouw werk steeds meer die kant op is gegaan?
Dat heeft aan de ene kant te maken met ervaring, denk ik. Als je begint als advocaat, dan begin je niet gelijk met een liquidatie. Dus je moet het een beetje opbouwen. Daar heb je ook begeleiding en dergelijke bij gekregen. Maar het heeft ook te maken, denk ik, met het veranderende beeld in de criminaliteit. Uit de cijfers blijkt nog steeds het hart van het strafrecht en de feiten waarvoor mensen worden aangehouden ziet nog heel erg op burenruzies, bedreigingen, openlijk geweld, vechtpartijtjes in de kroeg. Daar zijn heel veel zaken van. Maar op de een of andere manier is onze aandacht gevestigd op die drugsproblematiek.
Mm-hmm.
En de handel, het witwassen en dus het excessieve geweld.
Vanuit de officiële instanties bedoel je ook? Die hebben zoveel aandacht hierop gezet dat je relatief meer van dit soort zaken krijgt.
Ja, dat denk ik wel. En kijk, de gamechanger was natuurlijk wel de hack in cryptocommunicatie. Dus die geheime communicatie, ja, waarmee zware boeven met elkaar communiceerden over de handel, over het witwassen en over allerhande gelieerde problematiek. En toen het Openbaar Ministerie eenmaal inzage kreeg in die berichten, ja, hebben ze ook gewoon volgens mij op televisie gezegd: we hebben de strafbare feiten, nu moeten we alleen de verdachte nog bijzoeken. En dat is wat er in de afgelopen jaren gaande is.
Ja, en daarom kom jij natuurlijk ook met meer van dit soort zaken in, ja, aanraking. Hè? Dat gaat uiteindelijk toch, denk ik, dat er ook een strenge selectie is vanuit die wereld. Hè? Als je een beetje ziet hoe die wereld opereert, die zijn heel erg slim. Wat moet iemand met zich meedragen waardoor ze bij jou uitkomen?
Nou ja, gewoon niet heel veel. De selectiecriteria zijn niet dat ik heel veel drempelvoorwaarden heb om een cliënt aan te nemen. Het is gewoon meer iemand wordt aangehouden. Of zelfs daarvoor kan ook nog wel vrienden van mij zijn aangehouden. En ik verwacht dat ik ook word aangehouden. Kan ik uw naam opgeven als ik zo meteen op het politiebureau ben?
Ja.
En dan vraag je van, nou, wat is dan ongeveer de verdenking of iets? Dat is, nou, dan hoor je wel vaak drugs witwassen. Nou, en dan zeg je, laat het maar weten, hier heb je mijn kaartje. En ik wacht wel, ja, tot op het moment.
Maar ze komen wel bij jou, ze vragen, mag ik jou vragen? Dat, ja, dat zegt toch iets dat ze jou dan willen?
Ja, kijk.
Of vind je dat moeilijk om over jezelf,
ja,
te zeggen?
Ja, kijk, bescheidenheid siert de mens.
Maar je bent een pitbull volgens mij.
Ja, pitbull, dat weet ik ook niet. Ik ga er wel voor. Ik moet of geloof hebben in de zaak, of geloof hebben in de cliënt. En soms heb je dat beide. Nou, dat zijn ideale omstandigheden.
Ja. Maar als je dan kijkt, de cliënten die je tegenover je hebt zitten, als het om die, laten we even die, want dit is de Big Five van de drugscriminaliteit, dus pakken even die zaken eruit. Wat voor jongens, want het zijn met name jongens, hè,
ja,
denk ik.
Ja.
Jonge jongens, wat zie je voor je?
Jonge jongens, vaak wel met een migratieachtergrond, om heel eerlijk te zijn.
Ja.
Mensen die een lange weg...
Vind je dat
weg...
moeilijk om te zeggen, omdat je zelf ook een migratieachtergrond hebt? Nou, ik had ook een migratieachtergrond, ja, en meen je toch dat het altijd lastig is dan?
Ik vind het, het is wat het is.
Ja.
Maar ik ben niet, zeg maar, ik vind het niet vervelend om te benoemen, maar ik... Ja, misschien toch wel een beetje vanwege, ja, mijn eigen migratieachtergrond.
Ja, ik heb dat namelijk ook. Dan, ja, denk ik, waarom?
Ja.
Weet je?
Ja.
Ja.
Ja, en wel jongens die een hele lange weg hebben afgelegd om daar te komen waar ze zijn gekomen. En dus in in dat hogere segment van die drugshandel.
En zijn ze daar dan trots op? Een hogere segment? Dat klinkt toch als een soort promotie?
Nou ja, dat vereist wel discipline. Je komt niet zomaar ergens. Ja, het is wel illegale handel, het zijn strafbare feiten. Maar mensen zijn daar wel trots op, ja.
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 Ja, want wat voor weg hebben ze moeten afleggen? Dat ze, hè, je zegt, ze komen er niet zomaar. Nee. Ze hebben iets moeten doen. Wat hebben ze ervoor moeten doen?
Kijk, en dat verschilt per geval. Maar sommige jongens die beginnen dan eigenlijk als straatdealertje in de 18, misschien nietjes daarvoor, 18, 20 jaar. Dan dealen ze halve grammetjes ponypacks op straat. Nou, dan gaan ze daar vervolgens een beetje mee sparen, investeren, wat groter inkopen. En zo op die manier kom je steeds een stapje verder. En dan kan je misschien een keer een heel blok, een kilo kopen. Misschien nog 10 blokken meekopen. En dan kan je, zeg maar, in de groothandel belanden.
Ja, en dat voelt dan als een bepaalde status. Maar het gaat dan denk ik ook een drijfveer is, lijkt me ook geld. Als ik een beetje de bedragen, ja, hoor, ook van de hoofdofficier van justitie. Want jij hebt het over 18-jarigen, maar hij had het ook over 11-jarigen die met een automatisch geweer rondlopen. Hè. Dat gaat ook over het plaatsen van explosies, de uithalers. €30.000 op een avondje verdienen.
Ja. Ook dat gebeurt, maar... Ja, kijk, je moet niet vergeten dat het hangen van explosies, dat is eigenlijk een beetje een moderne vorm van bedreiging. Er is iets aan de hand. Die explosie aan iemands deur, mm-hmm, die wordt daar gehangen om iets te bewerkstelligen. Om angst aan te jagen, om te laten zien het is serieus. En het vervelende is dat jonge jongens bereid zijn om voor een paar honderd, paar duizend euro dat te doen.
Ja, dus jij zegt leuk, die 30.000 euro die jij noemt, maar ja, het gaat voor veel kleinere bedragen uiteindelijk.
Ja, 30.000 is een heel groot bedrag. Want in mijn praktijk maak ik ook wel mee dat jongens zich laten overhalen om dit te doen voor een paar honderd of paar duizend euro. En dan denk ik, ja.
En wat zit daarachter dat ze dat doen dan?
Ja, ik weet het niet. Misschien is het, wat kun je doen met 5000 euro als je 15 of 16 bent of 17 bent? Ook niet superveel. Ja, je kan daar misschien mooie spullen van kopen. Je kan daar misschien in een weekend of twee laten zien dat je heel veel flappen op zak hebt. Maar niet meer dan dat.
Iets maar dat is dus blijkbaar zo belangrijk. Want hebben zij het gevoel wat ze aanrichten? Is er een geweten?
Kijk, en dat is dus het lastige. Het zijn kinderen.
Ja.
Kinderen zijn nog qua hersenen volop in ontwikkeling. Die kunnen niet eens altijd heel goed onderscheid maken. Als ik dit doe, dan zijn dat de gevolgen. Dat maakt ook dat ze makkelijk prooi zijn of benaderbaar zijn om zoiets te doen. Ze kunnen niet verder denken dan, oké, hup, ik doe dit. En zie misschien niet dat ze daarna jeugdgevangenis riskeren. Mm-hmm. Ja, dus dan moet je ook de lat niet te hoog leggen, vind ik.
Ja. En als je zegt migratieachtergrond, we weten nog steeds in Nederland dat er uitsluiting is op het moment dat je. Hè, er zijn talloze onderzoeken van gedaan. Dat niet. We krijgen mogelijk een nieuwe premier die bepaalde Marokkanen, of eigenlijk alle Marokkanen hier niet meer wil.
Ja.
Speelt dat mee dat ze zoiets hebben? We worden hier gewoon niet gezien in Nederland, terwijl we wel Nederlander zijn en daar word ik wel gezien?
Ja, ongetwijfeld. Kijk, dat is heel generaliserend, dat weet ik gewoon niet.
Nee, maar je praat daar niet met ze over. Ik kan me voorstellen, je krijgt een band met dat soort jongens. Na een bepaalde, vaak duurt zo'n proces 9 maanden... Ja. Dat je toch op zo'n moment dan wel bij zo'n gesprek komt.
Ja, zeker. Zeker als ze ook vastzitten, dan kom je wel met elkaar te spreken over, joh, waarom heb je dit nou gedaan? Of wat is er nou voor nodig om te zorgen dat dit niet meer gebeurt? En dan hoor je natuurlijk wel wat op- en aanmerkingen daarover terug. En dan hoop je, als de zaak klaar is als advocaat, ik hoop maar dat deze jongen die nog gewoon op dat kruispunt staat, hij kan linksaf of rechtsaf, dat hij gewoon de goede kant op gaat.
Ja, maar gebeurt
dus
dat
niet
vaak?
Opgegeven.
Gebeurt dat vaak? Of moet je
cijfermatig is volgens mij vaststellen dat iemand die een keer een veroordeling heeft, de kans vrij groot is dat hij weer recidiveert. Dus de cijfers zijn niet in hun voordeel.
Nee, en ik heb ze juist begrepen, op het moment dat ze in de gevangenis komen, dat ze alleen maar nog meer status krijgen. In die wereld, hè?
Ja,
ik bedoel, ik zou er niet willen zitten, maar ja.
Of handige contacten.
Ja.
Jongens die beïnvloedbaar zijn en die in de gevangenis belanden met andere mensen die wat geroutineerder zijn, ja, dan heb je handige contacten gelegd en mogelijk ook weer wat nieuw toekomstperspectief voor jezelf.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. Mijn gast vandaag is Aysa Simon. Zij is strafrechtadvocaat bij Takens Admiraal Advocaten. En ook de co-host van het programma Napleiten op deze zender. Die heel goed wordt beluisterd. We zijn ook allemaal fan hier op de redactie.
Oh, dat is leuk om te horen.
Ja, zeker. Dus we hebben altijd de kettingvragen. Die heb je natuurlijk zelf beantwoord. Maar volgende week, dan maakt mijn collega Paul van Liemt ook weer een hele mooie week. En dat heeft als onderwerp economisch advies aan de formatie. Ja. Zijn eerste gast is Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat zou je aan Bas willen vragen?
Ik heb hier lang over moeten nadenken.
Ja, het is een beetje lullig als je de vrijdaggast bent.
Ik ben ook helemaal geen cijfervrouw. Ik heb wat Google research gedaan, een podcastje geluisterd. Maar ik heb een vraag bedacht en ik hoop dat het een goede vraag is. We zijn inmiddels 5 maanden verder in het formatieproces. In hoeverre leidt dit trage formatieproces tot economische schade voor Nederland?
Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. En ik vind het al heel mooi dat jij dan zo serieus ook helemaal die podcast van hem gaat luisteren. Dat is toch fantastisch?
Ja, zeg het over jou. Voor iedereen.
Ja,
dat sprak ook wel aan.
Ja, precies. Die titel die doet het erg goed. Als we het hebben over de formatie, ook om die vraag maar even aan jou te stellen. We zien natuurlijk dat demissionair minister van Justitie Jezilgus onderdeel is van de formatie. Die ook eerder het heeft gehad over hardere straffen. Denk jij dat de nieuwe formatie ook met die drugswereld nog wel wat stappen gaat zetten?
Ik ga er wel vanuit dat het zwaarder straffen wel ook een onderdeel zal worden van een nieuw kabinet. Daar ga ik wel vanuit dat die gang is al gezet. Of het zo aan de dijk gaat zetten, ik denk het niet. Je kan al voor de invoer van drugs, dus grootschalig drugshandel, kan je 12 jaar gevangenisstraf krijgen. Je ziet in de praktijk ook dat de straffen voor drugshandel steeds zwaarder worden.
En dat, is dat vanwege de maatschappelijke ophef ook?
Ja, misschien ook wel vanuit de schreeuw vanuit de samenleving. Dat een rechter zegt, ja, als het gaat om duizenden kilo's cocaïne die wordt ingevoerd en je daarmee heel veel geld verdient, dan moet je op een gegeven moment richting die strafmaxima gaan. Mm-hmm. Qua strafoplegging. Daar waar we 10 jaar geleden dachten van, nou, 200 kilo is een grote partij, drugs. Dat was toen echt wel van, poeh, dat is een flinke partij. Inmiddels draaien we ons hand niet meer om voor 2000 kilo, als je dat leest in de krant. Dat is een gemiddelde partij.
Ja.
En worden de partijen steeds groter. 8000, 10.000 en wekelijkse transporten. Dus Nederland is een transitland, wordt overspoeld op transitmanier met drugs. En dat wordt ergens anders. Ergens anders gebracht. En er wordt heel veel kraken mee verdiend.
En er is een vraag, dus er zal ook altijd aanbod zijn. Er is een markt voor en dat zal doorgaan. En dan zeg je, dan helpen die hogere straffen uiteindelijk niet.
Nee, keer op keer wordt gevraagd, laat nou zien, cijfermatig, evidence-based onderzoek, dat wanneer je 16 jaar zou krijgen, dat zou helpen om te voorkomen dat iemand anders dat opnieuw gaat doen. Mm-hmm. Nou, die cijfers die zijn er gewoon niet.
Nee. Volgens mij hadden we het in de break er even over dat het aantal liquidaties, we hebben een paar heftige liquidaties die heel veel indruk op ons hebben gemaakt, meegemaakt, maar dat het aantal liquidaties wel aan het afnemen is. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat heeft ook met die hoge straffen te maken.
Ongetwijfeld.
Dus dan helpt het wel.
Hoge straffen opleggen helpt, maar de vraag is of je meer straf moet hebben. Dus zeg maar 12 jaar is al het strafmaximum. Om dat op te rekken naar 16. Gaat dat mensen die hier heel veel geld mee verdienen nou weerhouden om dat te doen? Of wordt het een bedrijfsrisico?
Wat zouden we wel moeten doen? Want ik heb toch een beetje de afdronk van de hele week. Het is dweilen met de kraan open. Wat er gebeurt door alle instanties die er intussen dag en nacht mee bezig zijn. Het gaat ten koste aan ander werk. Ja. Wat niet gedaan kan worden. Wat ook belangrijk is voor de samenleving. Wat is nu slim om te doen?
Ja, ik denk toch legaliseren. En ik snap dat het heel moeilijk is. Voor softdrugs zijn we er eigenlijk al een beetje mee aan het uitproberen. Voor synthetische drugs, wat toch wel ook vaak in Nederland wordt gemaakt, wat ook een exportproduct is, zou je daar ook al wel mee kunnen experimenteren en kunnen gaan nadenken over of legalisatie niet een oplossing is voor de grote maatschappelijke problemen. En ik snap wel dat het voor cocaïne, wat hier niet verkrijgbaar is, dat komt uit Zuid-Amerikaanse landen, uit bronlanden. Daar heb je heel veel schakels en partners voor nodig, dat je uiteindelijk toch moet gaan kijken, misschien over 50 jaar, dat we dat wel gewoon gelegaliseerd hebben. Omdat je daarmee wel de druk op de keten af gaat nemen.
En aan de ene kant klinkt dit prachtig, hè? Maar aan de andere kant, en dit zeggen experts ook, en dat denk ik dan zelf ook, want ik bedoel, op een gegeven moment hebben we gehad dat alcohol werd gelegaliseerd. Ja. Er komt altijd iets anders. We horen nu berichten in het nieuws dat hier een aantal situaties zijn geweest met vlakke drugs die worden gebruikt. Nou, dat is echt heel heftig.
Ja.
Als iemand vlakken gebruikt, dan ben je echt gewoon crazy. Er zijn filmpjes dat iemand in één keer zo voor je auto jumpt en gewoon, je bent gewoon wild, helemaal gewoon raar. er komt toch altijd iets anders, omdat die onderwereld, de onderwereld zal er altijd blijven. Ook ga je legaliseren, die onderwereld zal altijd blijven. Het is een bepaalde sfeer, er worden mega bedragen verdiend. Ja, vind je het niet naïef dat als je gaat legaliseren, dat er dan niet, ja, dat het dan stopt?
Je haalt het verdienmodel eruit. Het is denk ik naïef om te denken.
Maar dan komt er een nieuw verdienmodel. Dan gaan ze ons gek maken met nog heftigere drugs.
Ja, maar het is het eerder niet naïef om te denken dat door op deze manier door te gaan, de war on drugs, te blijven voeren, dat overheden, dat politieapparaten altijd de verliezer zijn?
Ja.
Ik denk dat dat eerder naïef is. Verder gaan op de ingeslagen weg gaat uiteindelijk niet meer brengen dan wat we nu allemaal hebben. Namelijk een toename aan grote strafzaken waarin drugs de boventoon voert. De excessieve kant ervan in geweldsfeiten, liquidaties, explosieven. En ja, je kunt volharden en zeggen, we gaan ze zwaarder aanpakken, want dat is de oplossing. Maar ik denk dat die oplossing nooit gaat komen.
Je denkt wel dat een oplossing is preventie, hè, met die jonge jongens waar we net over spraken. En dat gaat me ook aan het hart. Ik ben van origine, heel lang geleden was ik opbouwwerker. Dus ik heb heel erg in de buurten gezeten om ze veiliger te maken. De hangjongeren op straat. En dat hebben we gewoon helemaal wegbezuinigd. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijke schakel die misschien weer nieuwe voeding moet krijgen.
Ja. Ja, daar is gewoon heel veel winst te behalen. Jonge jongens bereiken in de mindere buurten. Mm-hmm. Daar waar hangjongeren op straat een hoop gebeurt. Om daar meer voorlichting te geven. Een perspectief te bieden. Ter voorkoming dat ze niet linksaf gaan, maar rechtsaf gaan. Het juiste pad op.
Ja. Voorlopig heb jij in ieder geval nog heel veel werk.
Dat denk
kunnen
ik wel.
We wel concluderen.
Ja.
Ja, je gaat gewoon door. Dat is ook echt de afdronk van dit gesprek. Jij bent niet tegen te houden.
Nou ja, nee. Ik ga in ieder geval door met het werk als advocaat.
Ja, goed. Ik wil je heel erg danken dat je te gast wilde zijn. En we gaan jou blijven volgen natuurlijk bij het programma Napleiten. Ook op deze zender waar je de co-host bent.
Dankjewel, vond het heel leuk om hier te zijn.
Super. Aysa Siemen, zij is strafrechtadvocaat. Natuurlijk zijn alle andere afleveringen, ook van deze Big Five, maar ook van alle andere Big Fives, ook van mijn collega's, zijn terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcastkanaal, dan mis je niks. En blijf vooral live hier op deze zender met BNR Zaken doen met Thomas van Zijl, die in alle uil toch weer een mooie nieuwe line-up hebben bedacht. Ze laten zich niet gek maken. Luisteren dus om 11 uur. Ik wens je een mooie dag en tot snel.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.